Nou, Schepper, Vader God, Almachtige Koning, we danken u wel dat we gemeente mogen zijn. Dat u hier woont met uw Heilige Geest. Wat een belofte is dat, Heer. Wat een bijzondere werkelijkheid is dat, waarin we mogen staan, waarin we mogen leven. Heer, we danken u wel dat uw woord ook open mag gaan. Heer, en ook mijn gebed is dat uw geest er doorheen gaat spreken. Heer, u kent onze levens, u weet waar we zijn, u weet wat we nodig hebben. En we beleiden uw woord is levend en krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Heer, spreek tot onze harten. Til ons op, vorm ons, Heer, en openbaar uzelf aan ons door de kracht van uw Heilige Geest. Heer, ook persoonlijk beleid ik mijn afhankelijkheid van u. Heer, het is uit u, door u, voor u en tot u. In Jezus' naam. Amen. Mag even gaan zitten, ja. De schepping. Het is het 10e verhaal in de top 10 van de mooiste verhalen van Groningen. We zijn afgelopen seizoen daarmee bezig geweest. 20 kerken, waaronder dus ook wij als Stadskerk, hebben elkaar verenigd in dit project om het te gaan vragen aan de stad. Wat is nou jouw allermooiste Bijbelverhaal? Om gewoon op een ongedwongen manier in gesprek te komen. En om dan komend seizoen elke eerste zondag van de maand zo'n verhaal terug te gaan geven aan de stad. En dat doen we dan door de media en mensen uit te nodigen. En als 20 kerken dat doen, dan heb je elke maand weer een positieve presentie, een positief geluid in de stad. Want verhalen inspireren ons, verhalen raken ons. En ook de Bijbelse verhalen zitten boorden vol leven en kracht. En God wil zich daardoorheen ook openbaren aan ons. En wat ik verrassend vind, verhaal nummer 10, de schepping. Dat was ook in de steden Zwolle, Den Bosch, Meppel en Emmen opgenomen in de top 10. Dus in al die steden is een van die 10 verhalen de schepping. En ergens vind ik dat verrassend, dat het zo overeenkomt. Noord-Nederland, Zuid-Nederland, Oost-Nederland, waar je maar zit. De schepping, dat vinden wij een mooi verhaal. En tegelijkertijd verbaast het me ook weer niet. Want door de eeuwen heen heeft elke generatie in verschillende bewoordingen zichzelf weer afgevraagd. Waarom is er iets en niet niets? Het is de vraag naar het eerste begin, naar de oorsprong van ons bestaan, ook naar de mysterie van het leven. Waarom toch is er iets en niet niets? En allerlei volken en culturen en stromingen die hebben hun zienswijze daarop ontwikkeld. En de Joden en de christenen die hebben al sinds mensenheugenis een heel eenvoudig antwoord op die vraag gegeven. Waarom is er iets en niet niets? Nou zeggen ze, omdat God dat iets gewild heeft. Dat wij hier zijn. Dat jij er bent. Dat ik er ben. Dat de wereld er is. Dat er zoiets is als een onmetelijke kosmos. Dat is zo omdat God het heeft gewild. Dat hangt allemaal aan die keuze van de Heer om te zeggen, ik wil het. Ik wil dat het er is. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Zo opent de Bijbel. Hij wilde dat er iets zou zijn. En ik wil het graag met jullie gaan lezen, het scheppingsverhaal Genesis 1. Om daarin dan ook ons hart te openen voor de openbaring die daarin naar ons toekomt over wie God is, wie wij zijn en waarom we hier zijn. Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. En God zei, er moet licht komen. En er was licht. En God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen, de eerste dag. God zei, er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt. En zo gebeurde het. En God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. En hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen, de tweede dag. En God zei, het water onder de hemel moet naar één plaats stromen zodat het droog land verschijnt. En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde
Het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. En God zei, overal op aarde moet jong groen ontkiemen. En zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort. Allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen, de derde dag. En God zei, er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren. En ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En zo gebeurde het. En God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen, de vierde dag. En God zei, het water moet wemelen van levende wezens en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen. En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. En God zegende ze met de woorden, wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden overal op aarde. Het werd avond en het werd morgen, de vijfde dag. En God zei, de aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen. Vee, kruipende dieren en wilde dieren. En zo gebeurde het. En God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was. En God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. En God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde, dat zal jullie voedsel zijn. En aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. En God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen, de zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. En God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Zo'n 10 jaar geleden, toen werkte Huimke en ik nog voor Athletes in Action, sport en evangelisatie wereldwijd, toen leefden wij van giften en toen hadden wij een vriendenkring. En nu was daar een echtpaar uit die vriendenkring en die zei tegen ons, wij vinden het geweldig om jullie elke maand te steunen met een bepaald bedrag, maar wij willen ook nog iets anders voor jullie doen. We hebben namelijk een vakantiehuis in Zuid-Frankrijk. En we bieden dat voor jullie aan. Als jullie vakantie nodig hebben of als jullie er even tussenuit willen om tot rust te komen, dan mag je daar gebruik van maken. Dat is natuurlijk een mooi aanbod. En dan zit je nog een beetje van, ja, kunnen we dat zomaar aannemen? Maar ja, het wordt je aangeboden, dus leren ontvangen. Dus wij zeiden van, nou, dat zouden we eigenlijk wel geweldig vinden. En toen stuurden ze een paar foto's op. Super. Heb je een beetje een indruk van het huis? Nou joh, dat waren toch foto's. We zaten daar te turen. Echt een prachtig huis. Echt, en dat bedoel ik ook echt prachtig. Wat mij betreft was het een vakantievilla.
En we gingen daarheen. En in het echt was het gewoon nog mooier dan op de foto's. Het is echt zo'n mooie mediterrane tuin. Prachtig aangelegd. Met de mooiste bloemen. De mooiste planten. De mooiste bomen. Met een prachtig zwembad. Allemaal heerlijke stoeltjes eromheen. Een jacuzzi. Ook niet onaardig. En het was ook binnen fantastisch ingericht. Allemaal mooie kunstwerken. Een prachtige piano. Alles helemaal super. Gewoon super. Gewoon prachtig. En dan mochten wij gewoon zomaar 2 weken verblijven. Aan de voet van een heuvel. Uitzicht op een schitterend landschap. Met wijnvelden, wijngaarden. Nou, wat was dat heerlijk. En wij vertoefden daar een beetje in dat huis. En Manuel was toen nog een baby. En dus alle rust, zou je zeggen. En ik weet nog, elke keer dacht ik van wat een briljant architect heeft dit toch aangelegd en bedacht. En elke ochtend als je wakker wordt, dan word je helemaal dankbaar wakker van joh, dat ik hier toch mag zijn. Dat we hier toch van mogen genieten, dat is toch heerlijk. Maar wat het ook doet, is dat je heel voorzichtig in dat prachtige huis loopt. Nou, niet helemaal zo trouwens, maar gewoon wel echt. Je bent super zuinig, want het is allemaal zo mooi. Het is allemaal zo prachtig. Je bent super netjes en je bent je daar ook erg van bewust. De eigenaar zit in Nederland. Ik ben hier nu te gast. En ik zal zorgen dat het hier piekfijn in orde blijft. Zoals sommigen van jullie weten, heb ik niet altijd een hele goede reputatie als het gaat over dingen heel houden. Het antieke kastje van de overgrootmoeder van Harmke is overigens weer gefixt. Maar toen, 10 jaar geleden, toen was er ook zo'n dingetje. Dat vond net iets minder erg dan dat kastje, maar toch. Het was mooi weer. Manuel een babytje. En het was warm. En dus moet die jongen in een badje. Maar dat grote zwembad is wel heel groot voor een baby. Dus ik denk, we moeten iets anders bedenken. Dus ik nadenk, waar kunnen we nou Manuel even inzetten? En toen kwam ik daar in de badkamer. En toen zag ik daar een hele mooie design wasmand. En die had een hele mooie grote deksel. En als je die omdraaide, dan had je een heel klein mooi badje. En dan kon hij daar mooi precies in. Dus ik denk, dat voldoet. Dus ik met het badje naar buiten. En die jongen heeft echt heerlijk gespeeld dag na dag in dat mooie badje. Maar ja, de zon draait. Dus ja, dan moet je dat badje af en toe verschuiven. Dus ik trok dat badje dan mooi over die mediterrane tegels. Weer een metertje naar links, een metertje naar rechts. En dat ging allemaal prima, want je zag de onderkant toch niet. En toen gingen we de boel opruimen, want we zouden weer vertrekken. En ik loop met het deksel van de wasmand weer naar de badkamer. En ik zet dat ding erop. En ik dacht, oei. Echt allemaal krassen natuurlijk. En ja, dat mag je met onze wasmand wel doen. Maar in een huis. Zo prachtig. Aangelegd door een architect. Ingericht door zijn architect. Met zo'n mooie design wasmand. Moet je dat gewoon niet doen. En toen voelde ik weer van, oh ja, wat moet ik zuinig zijn op dit huis. En ik moest de eigenaar bellen. En ik zei, hallo eigenaar. Dat zei ik een beetje anders, maar hallo eigenaar. Ik zei, ik heb je wasmand gesloopt. En die zei, ah, dat maakt allemaal niet uit. Dat komt helemaal goed. Nou, ik was echt opgelucht. Maar daar voelde ik in van, hé, wat een schitterende plek is dit. En ik ben hier te gast. En ik moet er zuinig op zijn. En als we kijken naar het eerste verhaal uit de Bijbel. De schepping. Dan is het eerste wat Gods woord ons openbaart over Gods wezen. Dat hij de schepper is van de hemel en van de aarde. En wat mij fascineert in het eerste hoofdstuk, is dat het eigenlijk niet zozeer gaat over de schepping. Nee, de nadruk en het accent ligt ongelooflijk op de schepper. Als wij hoofdstuk 1 willen lezen als een soort van journalistiek verslag, of als een soort wetenschappelijk artikel, of een soort westers exacte geschiedsbeschrijving, dan doen we het echt te kort. Hoofdstuk 1, dat is openbaring. Het is theologische openbaring over het wezen van God. Over de heerlijkheid en de glorie van wie God is als schepper. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En we horen hem spreken. En met de stem en de adem van zijn stem roept hij tot aanzijn. En er komt daar licht en er komt daar lucht en er komt daar land. En God vult het met de dieren in het veld en de vogels in de lucht en de zeeën en de vissen in de zee. Het is fantastisch, de creativiteit en de uitbundigheid en de wijze waarop God het allemaal doet. En als je kijkt naar Job hoofdstuk 38, dan staat er nog een fantastisch detail over wat er gebeurt op de achterkant van hoofdstuk 1. Namelijk dat alle engelen staan te jubelen en te juichen terwijl God aan het scheppen is. Dat is zo fantastisch, daar had ik bij willen zijn. God begint te spreken en dingen beginnen te ontstaan. En zegt Job 38. En de engelen die kijken toe en die kunnen zich niet stilhouden. Die worden euforisch, die komen in extase. Oh, wat bent u allemaal aan het doen? Wat is dit geweldig? En ze jubelen het uit. Het is één groot feestfestijn, één grote vreugde. Want oh, God is aan het scheppen met de adem van zijn stem. En hij maakt en hij creëert een scheppingshuis met een prachtige tuin. Een briljant architect. En waarom? Oh, dan plaatst hij, en dat is uniek, de wijze waarop de mens wordt geschapen, dat plaatst hij de mens daarin, die schepping. Kijk, een scheppingshuis, helemaal voor jullie. Als een huis in Zuid-Frankrijk, wat veel te mooi is voor jullie. Je mag er gaan wonen, je mag ervan genieten en je mag er zuinig op zijn. Je mag er zorgvuldig en netjes mee omgaan. Oh, de extase. En de kracht en de openbaring van die almachtige koning, vader, schepper, God in hoofdstuk 1. Het is fascinerend mooi. De openbaring van zijn wezen. En waar ik nu aandacht voor wil vragen is dat als je dat hoofdstuk zo naar je toe laat komen. Er zit een bepaalde fascinerende gedachte in. Namelijk dat de schepping er niet had hoeven zijn. Maar de schepping is er wel. Maar het had niet gehoeven. Toch is er. En de reden dat de schepping er niet had hoeven zijn, zit ook in het wezen van God. En de reden dat de schepping er uiteindelijk wel is, zit ook in het wezen van God. Want hoe openbaart God zich hier dan in hoofdstuk 1? Nou, als een gemeenschap in zichzelf. Het zit hem al in de eerste zin waarbij God schept. Waarbij de Heer Jezus Christus als de Logos, als het woord van God gesproken wordt. Ja, Jezus was betrokken bij de schepping, want hij is van voor de grondlegging de wereld. En we horen en we zien daar de geest van God zweven over de wateren. O, God was daarbij, de Vader, de Zoon en de Geest. In de gemeenschap die hij is. God is meervoudig in zijn een zijn. En ook later, na al die refreinen van ja, het is goed, het is zeer goed. Dan zegt God ook, en laat ons mensen maken. Elohim, meervoud voor God, maakt enkelvoud. Ja, maar dat kan toch helemaal niet? Ja, dat kan wel. Want God is meervoudig in zijn een zijn. Laat ons, Vader, Zoon en Heilige Geest, mensen maken die ons evenbeeld zijn. En waarom dan? Had de schepping er evengoed niet hoeven zijn? Nou, omdat de schepping niet noodzakelijk is. God was volmaakt. God is volmaakt. God is helemaal af in zichzelf. De Vader heeft de Zoon lief. De Zoon heeft de Vader lief. De Vader heeft de Geest lief. De Geest heeft de Vader lief. De Geest heeft de Zoon lief. De Zoon heeft de Geest lief. Het is een gemeenschap van passionele vreugde en liefde. Verankerd in alles van wie God is in zichzelf. Het is niet zo dat de oorsprong van ons bestaan is voortgekomen uit gebrek, is voortgekomen uit tekort. Alsof God eenzaam was en de schepping wel nodig had om hem gezelschap te houden. Het was niet zo dat de Vader het nodig had per se om aanbeden te worden, omdat hij anders zich niet God voelde. Nee, de oorsprong van de schepping ligt niet in gebrek, schaarste of eenzaamheid. Want God was God. Volmaakt. Ik ben. De schepping had er daarom niet hoeven zijn. En toch is er. En dat is bijzonder. En waarom is ze er dan toch? Ja, omdat God haar gewild heeft. Maar waarom wilde hij haar dan toch? Oh, precies vanwege de essentie van het wezen van God. Namelijk, God is licht, zegt de Bijbel. God is een liefde. En vanuit die uitbundige, alles overstromende overvloed van de liefde die is in hem. Oh, hij wilde een schepping daarin laten delen. Hij wilde een schepping laten delen in alles wat er leeft in zijn hart. En daarom is het er toch. Het had er niet hoeven zijn. Maar het is er. God wilde dat scheppingshuis. God wilde die tuin. God wilde ons een vakantie geven in Zuid-Frankrijk om van te genieten. Omdat hij ons wilde uitnodigen om te gaan met hem. Om ons uit te nodigen om te delen in zijn liefde. En dat is zo fundamenteel. Want als we dit tot ons door laten dringen, dan wekt dat verwondering in ons hart. Dan komt daar de zon op. En denken we, ja, die zon had er helemaal niet hoeven zijn. Maar is het toch. Want God is liefde. Dan wandelen we s'avonds door de straten van Groningen of waar je ook maar woont. En dan zie je de maan en dan denk je, ja, die maan had er helemaal niet hoeven zijn. Maar is het toch. Want God is liefde. En dan ligt er eten op je bord en dan zeg je dank u Heer. En dan denk je, ja, dat eten had er helemaal niet hoeven zijn. Maar het is het toch. Want God is liefde. Dan kijk je 's ochtends in de spiegel en dan denk je, ja, je had er eigenlijk helemaal niet hoeven zijn. Maar je bent er toch. Want God is liefde. En God heeft humor. En als je 's avonds je kinderen in bed ziet liggen en ze slapen, als God het je gegeven heeft, dan denk je, ja, ze hadden er helemaal niet hoeven zijn. En misschien op de allerzwakste momenten als ouder denk je van, nou, af en toe even achter het behang, dat ik ze niet zie. Maar als ze dan s'avonds in hun bedje liggen en ze slapen, dat je dat dan denkt van, ze hadden er eigenlijk helemaal niet hoeven zijn. Maar ze zijn er toch. Want God is liefde. En we zijn allemaal oud, hoorde ik vorige week van Mark. En oude mensen, die verliezen het vermogen om zich te verwonderen. Oude mensen die vinden herhaling saai. En daarom vergeten wij dat als de zon opkomt, om precies dat te denken. Want ja, die zon komt elke dag op. Het is een beetje wat Adrie Koman tegen me zei toen hij me hielp met het bouwen van een terras. En dan moesten 30 palen de grond in. Vind je niet saai? Hij zegt, nee joh, het is elke keer weer een ander paaltje. Maar elke keer dan komt de zon op. En wij vergeten te denken, de zon, hij had er helemaal niet hoeven zijn. Maar hij is het toch, want God is liefde. Daarin hebben we het zo nodig om weer als kind te worden. Afgelopen week, toen legde ik Noortje in bed. En het was donderdag en ze mocht even in ons bed beginnen. Ze is nu 3, is een prachtig kindje. En nog een keer, dat ken je misschien wel. Dus ik moest haar in bed leggen, maar wat we dan altijd doen, is ik moet haar dan optillen. En dan moet ik haar zeg maar zo hoog optillen dat ze met haar neus het plafond kan aanraken. En dan moet ik haar laten vallen op het bed. Dat vindt ze fantastisch. En maar schaterlachen. Ja, papa, nog een keer. Dus ik pak haar weer op. En ik doe haar weer met het neusje tegen het plafond. En dan, bam, laat ik haar vallen. En nog een keer. Ik zeg, ja, dat is goed. Maar de oppas zit beneden en ik moet naar de stad, weet je nog? Dus nog één keer. Ja, dat is goed. Oké, dus ik pak haar op. Neus tegen het plafond. Ik laat haar vallen. Pap, nog een keer. En ik denk als ouder dan van, ja, moest luisteren. Het is een keer klaar. Hè? Dat je dit gewoon 8 keer leuk kunt vinden. Ik moet naar de stad. En nog een keer. Ik zeg, oké, de allerlaatste keer. Dat is goed. Ik pak haar op. Neusje tegen het plafond. En ik laat haar vallen. Pap. En ze is helemaal vergeten wat ze had beloofd. Want weet je wat ze zegt? Nog een keer. Dat is het kinderlijke. Elke keer komt de zon op. Elke keer zijn daar de sterren. En ook deze week weer, het wordt mooi weer. Je kunt in je tuin zitten en sterren kijken. En dat je dan elke keer denkt, wauw, het had er niet hoeven zijn. Maar het is het toch. Want God is liefde. En dat maakt dat je zo anders naar het leven gaat kijken. Manuel, we hebben cavia's thuis, hè? En wij proberen samen een soort team te zijn in het verzorgen van die beestjes. En als je huisdieren hebt, dan ken je dit verhaal. Ze zijn van de kinderen, maar de ouders die verzorgen de boel. En ik zal je eerlijk vertellen dat ik het echt heb gedacht. Ja, die cavia's, ze zouden er eigenlijk niet hoeven zijn. Maar nu moet ik denken, ja, maar ze zijn er toch. Want God is liefde. Dus het komt helemaal goed met die cavia's, Mario. Het is een fascinerende openbaring in Genesis 1. De schepping. Alles wat is. Het had er niet hoeven zijn. Maar het is het toch. Want God heeft het gewild. God heeft het bedacht. God heeft het bedoeld. En toen wij daar in Zuid-Frankrijk zaten in dat prachtige huis. Ja, we hadden daar helemaal niet hoeven zijn. Maar we waren ertoe uitgenodigd. Om er zuinig te zijn. Om er tot rust te komen. Om er even te wonen. We zijn te gast in de schepping van de Heer. Hij heeft het gewild.
Het tweede fascinerende wat ik zo schitterend vind in hoofdstuk 1 is dat ook Gods bedoeling er zo doorheen spreekt. Ja, hij heeft het gewild. Maar niet zomaar omdat hij het gewild heeft. Ja, uit liefde, maar ook met een doel. En dat zie je in de unieke manier waarop de mens is geschapen. En dat is ook fascinerende openbaring over onze identiteit, over onze oorsprong als mens. Als wij willen weten waarom bestaan we hier op aarde en hoe kijkt God naar ons, dan moeten we ook hier beginnen. En dan is daar dat schitterende vers. Dat God zegt, de God die meervoudig is in zijn eenzijn, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Dat is zo uniek. God die spreekt alles tot aanzijn, maar bij de mens gaat het anders. Dan neemt hij materie en die blaast hij levensadem in. En zo ontstaat de mens. En uit zijn zijde ontstaat Eva. Zo uniek. Maar niet alleen in de wijze waarop de mens geschapen is, ook in hoe ze geschapen is, als evenbeeld van God. En er zijn er allerlei ideeën over wat het dan betekent, dat wij geschapen zijn naar het beeld van God. En ja, God is uitbundig en creatief. En ja, ook de mens. Marian en Gert-Jan, ze zijn er nu een plaatje van. De mens is creatief. We mogen ontwerpen, we mogen bewaken, we mogen communiceren, we mogen vormgeven aan de schepping naar Gods bedoeling. Ja, dat hoort allemaal bij het beeld zijn van God. Maar de essentie uiteindelijk. Ja, God is een persoonlijk, relationeel God. En als hij zegt, ik maak de mens naar mijn evenbeeld, dan plaats ik de mens in relatie tot mijzelf. De mens los van God bestaat niet. Ofwel je staat in een positieve relatie tot God, ofwel tot een negatieve relatie tot God. Maar Genesis 1 zegt, ieder mens is schepsel. Je wordt geboren als schepsel. En je kunt er niet omheen. Dat er een schepper is die zegt, ik heb jou gewild. En daarom ben je hier. En wat was dan Gods bedoeling om de mens zo'n unieke plek te geven in dat scheppingshuis en die tuin? Nou, we horen die eerste woorden van de Heer na de val. Adam, waar ben je? God wilde wandelen met de mens op aarde. En als wij geschapen zijn naar het beeld van God, dan zijn we geroepen om onze schepper te vertegenwoordigen in zijn schepping. We zijn geroepen om hem te representeren. We zijn geroepen om hem te weerspiegelen. We zijn geroepen, en dat is onze bestemming als mens, om te zeggen, ja, we hadden er niet hoeven zijn. Maar we zijn er toch, want u bent liefde. En uw liefde wil ik ontvangen, en uw liefde wil ik beantwoorden. En uw liefde wil ik doorgeven. Het is de missie van onze gemeente. Komt voor dat Genesis 1 en verder. Oh, we zijn gemaakt om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. En dat is Gods bedoeling. We worden uitgenodigd om op zijn scheppingshuis, met tuin en al, om daar te verblijven. Niet voor onszelf. Nee, om zuinig te zijn op de aarde, om zuinig te zijn op elkaar. Maar bovenal, om God lief te hebben. Eerst te ontvangen van hem en dan dat leven met hem. Samen. En dat weet ik ook, en dat weten we allemaal. Dat de realiteit of de werkelijkheid van ons bestaan soms zo'n schril contrast staat met wat Genesis 1 ons laat zien. Er is zoveel lijden. Er is zoveel moedeloosheid. Er zijn zoveel dingen die ons afleiden. En die onze aandacht vragen. En we vergeten zo vaak om precies dat te denken. Ja, het had er niet hoeven zijn, maar het is het toch. Want God is liefde. We raken zo snel de schepper uit het zicht. En dan focussen we ons op God als redder. Want ik heb problemen en God moet mij redden. Ik heb moeilijkheden en God moet me eruit halen. En ik ben moe en God moet me kracht geven. En dat is een focus op ons op God als redder. Maar hij zegt, ik ben schepper. En ik wil een drietal plaatsen met jullie gaan opzoeken. Die laten zien hoe belangrijk het is. Hoe fundamenteel het is om echt te leven vanuit dat besef. Ik ben schepsel van een almachtige, liefhebbende God. En het eerste hoofdstuk waar ik naar wil kijken, dat is Job 38. En dan zien we daar hoezeer de focus op God als schepper ons perspectief geeft in lijden. Daar waar de gebrokenheid van de schepping op ons afkomt, ons raakt, ons pijn doet. Daar waar er gestreden wordt, ook door ons, in deze schepping.
dan hebben wij het nodig. Job 38. Want Job moet door een zware beproeving gaan. Hij was rijk. Hij had een goed huwelijk. Hij had mooie kinderen. En hij was gezond. En de beproeving betekent dat hij al zijn bezit verliest. Al zijn kinderen verliest. En zijn gezondheid verliest. En er zijn er drie vrienden. En die proberen hem te helpen met allerlei antwoorden. Maar ze slaan de plank mis. En dan lezen we daar in hoofdstuk 38. Dat God begint te spreken vanuit een storm. Dat zien we vaker in de Bijbel. Dat God zich openbaart in een storm als beeld van almacht. Oh, hier gaat God spreken. Hier gaat God komen met openbaring. En wat dan zo verwarrend moet zijn geweest voor Job. Want Job had God wel 60 vragen voor de voeten geworpen. Dat God helemaal niet op die vragen ingaat. In Gods openbaring aan Job over het lijden gaat God niet in op het lijden. God gaat niet in op de problemen. Wat God gaat doen is de aandacht van Job richten op de grootheid van de schepping. Op de schoonheid van de schepping. En over de tal van geheimen en mysteries die de schepping voor de mens heeft. Een paar versen daaruit. Woord van God tot Job. Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet. Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? Wie strekte het meetlint over haar uit? Waar zijn haar sokkels verankerd? Wie heeft haar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde? En wie sloot de zee af met een deur toen ze uit de schoot van de aarde brak? Ik hulde haar in een gewaad van wolken en omwond haar met donkere nevels. Ik legde haar mijn grenzen op en sloot haar af met deur en grendelbalk en zei tot hiertoe en niet verder. Dit is de grens die ik je trotse golven stel. Kun jij de aarde in haar volle uitgestrektheid bevatten? Vertel het, als je het allemaal weet. Waar is de weg naar de oorsprong van het licht en de plaats van het donker, is die jou bekend? Zodat je het naar zijn gebied kunt voeren en het pad naar zijn huis kunt vinden. Je weet dat vast, want jij werd toen geboren. Zoveel jaren liggen achter je. Proef je wat er hier gebeurt. Dat daar waar wij worstelen met lijden. En misschien zit jij hier vanmorgen en worstel jij met lijden. Deze week, deze maand. Had je gehoopt dat je het nieuwe seizoen anders zou kunnen beginnen. Maar je hebt te maken met verlies. Je hebt te maken met strijd. Je hebt te maken met pijn. Dat we zo gemakkelijk God 60 vragen voor de voeten kunnen werpen. God, waarom redt u niet? God, hoe zit dat dan? En ik wil niet makkelijk doen over het probleem van het lijden, begrijp me goed. Het snijdt ons door de ziel. Maar God reageert hier anders. En die zegt, kijk toch naar mij als schepper. Kijk naar mij. De grootheid van de schepping. De schoonheid van de schepping. De geheimen van de schepping. Het gaat jou de pet te boven. Het past allemaal niet hier. Je kunt het allemaal niet verklaren. Dus rust daar toch in. Dat ik groot ben, machtig ben, verheven ben. Dat ik het universum in mijn handen houd. Dat ik de sterren met mijn vingers aan het hemelgewelf heb vastgezet. Zo groot ben ik. Rust toch in mij. Ik ben schepper van de hemel en de aarde. Het had er allemaal niet hoeven zijn. Maar het is er toch, want ik ben liefde. Vertrouw toch op mijn liefde bij alles wat je niet begrijpt. En is daar dat andere. Dat wij moe kunnen worden van het wachten op de Heer. En zo zien we daar in het Bijbelboek Jesaja. Dan zien we het gebeuren. Dat God gaat spreken bij monden van Jesaja tegen zijn volk. In dat schitterende hoofdstuk over troost voor Jeruzalem. Het volk wacht op uitredding. Er is ballingschap. Er is vertwijfeling. Heeft God ons in de steek gelaten en we zijn zo moe geworden. En wat zegt God dan? Hoe reageert God dan? En er komt weer dat perspectief dat hij zegt, kijk naar mij als schepper. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? Hij troont boven de schijf van de aarde. Haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij spreidt de hemel uit als een doek. Spant hem uit als een tent om in te wonen. Met wie wil je mij vergelijken? Zegt de Heilige. Aan wie ben ik gelijk te stellen?
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt maar wordt niet moe. Hij rent maar raakt niet uitgeput. Het is een heel bekend vers. Maar zo vaak lezen wij het niet in de context dat God zegt: kijk naar mij als schepper. En rust daarin als je moe wordt. Ik heb alles in handen. Maak je geen zorgen. Vertrouw je aan mij toe. Een eeuwig God ben ik. Ik ben de heilige van Israël. Ik raak nooit moe. Ik raak nooit uitgeput. En ja, ik sta aan het begin, aan het ontstaan van alles. Maar vergeet niet, ik draag ook het bestaan. Ik draag het. Ik heb mijn handen daar niet van afgetrokken. Ik verlaat nooit wat mijn hand begon. En het derde wat ons kan gebeuren, na lijden of vermoeidheid of uitputting, is dat we door de ratrace van het leven, het perspectief verliezen op waar het om gaat. En dan is daar Psalm 100, tenslotte. Zo'n schitterende psalm, een dankoffer. Een psalm voorbij, een dankoffer. Juich de Heer toe heel de aarde. Dien de Heer met vreugde. Kom tot hem met jubelzang. Erkennend, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. Zijn volk zijn wij. De kudde die hij wijdt. Als er momenten zijn, en misschien ben jij daar, dat je niet meer weet wat de onder- of de bovenkant van je leven is, lees Psalm 100. U bent schepper van hemel en aarde. Ik zal het erkennen, ik behoor u toe. Ik ben uw schepsel en ik zal u dienen met vreugde. Hoofdstuk 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Het had er allemaal niet hoeven zijn. De schepping is niet noodzakelijk, want God is volmaakt en heeft niets nodig. Maar vanuit die overvloed van liefde die is in hem, wilde hij scheppen om ons daarin uit te nodigen. En wij bestaan om zijn liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. En wat is nou het wonder? Het wonder van het woord is dat wij in het Nieuwe Testament leren dat Jezus alles aan het herscheppen is. Hij heeft de overwinning behaald op het kruis van Golgotha. En daar waar onze levens woest of dor of dood zijn, of daar waar chaos is, hij wil komen met zijn geest en over je leven zweven. En hij wil spreken in je leven om de dingen nieuw te maken. Dat ook jouw hart die woning zal zijn waar onze schepper kan wonen in al zijn heerlijkheid. En de laatste vraag die opkomt vanuit dit hoofdstuk. Daar waar God als schepper ruimte maakt voor de mensheid om te wonen. Daar waar hij een schepping creëert voor ons om te zijn. Dan is de vraag, hoeveel ruimte is er in jouw bestaan voor de schepper? Hoeveel ruimte is er in jouw hart voor hem? Ook wanneer er lijden is, kijk op je schepper. Ook wanneer je moe bent, kijk op je schepper. Ook wanneer het leven diffuus is en ingewikkeld, kijk naar je schepper. Want daar vind je perspectief en kracht. En daar ontmoet je Jezus die zegt: ik ben met je bezig en ik maak je nieuw. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, we danken u wel voor die bijzondere openbaring die zit in uw woord over wie u bent als schepper van hemel en aarde. U bent een almachtige koning God. En Heer, het wonder is toch ook echt dat het allemaal niet had gehoeven. Het wonder van ons bestaan, het is een uitnodiging om u te danken iedere dag, ongeacht wat ook maar. We willen u bedanken dat u ons gewild heeft. We willen u bedanken dat u ons bedoeld heeft om te delen in de overvloedige liefde en vreugde die is in u. En we willen u eren als schepper. Erkennen als maker, danken als gever van het leven en we zeggen ja, als gemeente wij behoren u toe.
En daar waar hier mensen zijn die zeggen, ik worstel met lijden. Ik ben moe geworden van het leven. Ik ga zo op in van alles en nog wat. Maar dat ik me verwonderd heb over de zon die helemaal niet had gehoeven, maar dat toch is omdat u liefde bent. Dat ben ik zo kwijtgeraakt. Ook wil een moment stil zijn en Heilige Geest u uitnodigen om ons beeld van u te vernieuwen. Om ons aan te raken, om ons op te tillen. Heer, hier zijn we met ons gebed. Heer, laat u zelf aan ons zien. We willen ons hart met u delen. In een kort moment van stilte. Misschien zit je hier en besef je dat je dat moment in je leven nog niet hebt gehad. Dat je hebt gezegd, ik erken u als mijn God. Kom in mijn leven en ik wil met u leven. En Heer Jezus, als die mensen zijn die u daarin nog niet kennen of hebben toegelaten. U openbaart uzelf en u zegt, ik ben je schepper, ik ben je maker. Ik ben je redder. Leef met mij. Heer, wilt u dat aan hen vertellen door uw geest? Klop op de deur van hun hart. En misschien zeg je dat woord van vanmorgen is ook voor mij. En ik wil het vanmorgen tegen God zeggen. Ja, u bent mijn schepper. Ik wil met u leven. Dank u wel dat het nu kan en mag. Door het werk van de Heer Jezus in kruis en opstanding. Zijn die mensen die dat willen zeggen? Heere God, ik wil met u leven. Ik herken u als schepper. Vanaf hier wil ik met u onderweg. Wil ik je uitnodigen om ook je hand even op te steken. Als persoonlijk gebed. Heer, hier ben ik. Ik wil met u leven. Zijn er mensen die dat willen zeggen? Tot God, die dat willen bidden. God, zit je hand. God, zit je hand. Is dat voor jou eens vanmorgen? Steek je hand maar in de lucht. Zijn er meer mensen die zeggen, ja, ik wil leven met mijn schepper. God ziet jullie handen. Vader in de hemel. Schepper van alles wat is. Dank u wel dat u zichzelf hebt geopenbaard. Dat hier mensen zijn die zeggen ja. Ik wil leven met mijn schepper. Ik wil hem kennen. Ik wil Jezus toelaten om mij te vernieuwen van dag tot dag. En ik wil je zegenen met vergeving van zonde. Met vervulling van Gods geest. Met een bijzonder nieuw begin. Van leven met hem. En zegen ons zoals gemeente, Heer. Om onder de indruk te blijven van uw grootheid en schepping. In Jezus' naam. Amen.